Welkom bij de nieuwe aflevering van de Toptiek podcast. Ik ben Jasper Baks, ondernemer, coach en eigenaar van mijn bedrijf, waar ik ondernemers zoals jij help aan meer richting, meer ritme en meer rust. En dit wordt een hele bijzondere aflevering. Want dit is namelijk de derde en laatste aflevering in ons strategie drieluik. In de vorige twee afleveringen hebben we de basis gelegd van een strategie die daadwerkelijk werkt. In de eerste aflevering hadden we het over jouw rol. Want wie moet jij zijn als ondernemer om een strategie überhaupt uit te kunnen voeren? Want de meeste strategieën die mislukken niet omdat ze slecht zijn of slecht gemaakt zijn, maar omdat jij nog niet de rol hebt aangenomen die erbij past of hoort. Nou, en in de tweede aflevering gingen we een stapje verder. Daar hadden we het over ritme. En dat hebben we heel letterlijk genomen. Want we hebben helemaal uitgerekend wat er nodig is om jouw doel te behalen. Bijvoorbeeld, hoeveel oogmetingen moet je doen? Wat moet de conversie dan zijn? En wat is je gemiddelde besteding per klant? We hebben gezien dat strategie in essentie helemaal niet zo ingewikkeld is. Sterker nog, in de optiek kan ik het vaak in 10 zinnen uitleggen. Maar, ja, en daar gaat het in deze aflevering over, waarom lukt het dan toch zo vaak niet? Waarom hebben ondernemers een plan, ze hebben cijfers, ze hebben zelfs uitgerekend wat ze moeten doen en ze halen hun strategie alsnog niet? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Ik verwacht dat deze aflevering iets korter is dan de 2 voorgaande. Maar goed, met mij weet je het ook niet altijd zeker. Mocht ik wat extra verhalen willen vertellen voor de context, nou, dan is dat wat het is. Ook hier, ik heb mij weer voorbereid. Ik lees weer gewoon op. Maar soms komt er een verhaal op wat ik extra wil vertellen. Nou, dan is dat maar zo. Oké, het moment waarop strategie meestal stuk loopt. Want, we hadden het net al over, je had een plan. Je hebt cijfers. Je hebt zelfs teruggerekend wat er moet gebeuren. In ons voorbeeld uit de vorige aflevering, we moesten 6 oogmetingen per dag doen, met een conversie van 80% en een gemiddelde besteding per klant van 500 euro. Nou, als je dat elke dag doet, dan kom je gewoon op je omzetdoel. En dan zie je dat vaak week 1 goed gaat, week 2 ook vaak nog wel. En dan komt meestal die werkelijkheid. Want een medewerker die wordt ziek. Een klant die even snel iets wil. Een leverancier die jou persoonlijk nodig heeft. Een klacht tussendoor, misschien zelfs een spoedje. En voor je het weet, zit jij weer in de oogmetruimte. Sta jij weer te slijpen. Los jij weer alles op. En je strategie? Die ligt dan meestal ergens onder een stapel werk. Is het herkenbaar? Voor mij was het namelijk wel zo. Jarenlang heb ik hetzelfde gedaan. En bij veel ondernemers die ik spreek en help, zie ik precies weer hetzelfde gebeuren. Maar als ik al die ondernemers, als ik daar alles strip tot de kern, dan zie ik over het algemeen, zeker bij optiekondernemers, vaak 2 redenen waarop de strategie niet lukt. 2 super simpele regels. Ik ga ze stuk voor stuk met je doornemen. Precies zoals je van me gewend bent. Gewoon eenvoudig. Een paar verhalen en context tussendoor, zodat je het goed begrijpt. Ik ga hem niet te veel theorie geven, want dat werkt meestal toch niet. Oké, reden nummer 1 waarom strategie meestal niet lukt. Dat is namelijk het niet sturen op je cijfers. En ik ga je even een metafoor geven. Metaforen werken meestal goed. Stel, je zit in een vliegtuig, je gaat op vakantie naar een mooie bestemming, laten we zeggen Curaçao. De piloot stijgt op vanuit Amsterdam, het vliegtuig klimt naar de kruishoogte en daarna gebeurt er iets interessants. De piloot is daarna eigenlijk namelijk niet constant meer actief aan het vliegen. Het vliegtuig vliegt grotendeels op de automatische piloot. Maar dat betekent niet dat de piloot achterover gaat leunen met een lekker cappuccinootje. Vaak in tegendeel. De piloot en de co-piloot zijn continu aan het controleren. Want klopt de koers nog? Klopt de snelheid nog? Zitten we nog op hoogte? Moeten we misschien ergens een beetje bijsturen? Moeten we misschien iets meer vermogen geven of moeten we juist een beetje terug in vermogen? De piloot is dus niet constant aan het sturen, maar hij is wel constant aan het controleren. En dat is ook hoe het met strategie werkt. Als jij hebt uitgerekend hoeveel metingen je nodig hebt, wat je conversie moet zijn, wat je gemiddelde besteding moet zijn, dan hoef je niet elke week een nieuwe strategie te bedenken. Maar je moet wel blijven controleren. Elke week. Liggen we nog op koers? Halen we het aantal oogmetingen? Is de conversie wat die moet zijn? En klopt de gemiddelde besteding nog steeds? En als het niet zo is, dan stuur je bij. Niet pas in december. Niet als het jaar bijna voorbij is, maar nu. Ik ga je weer een voorbeeld geven uit mijn eigen winkel. Ik had voor het jaar had ik uitgedacht en bepaald, ik wil een x aantal oogmetingen doen. Dit moet mijn conversie zijn, een bepaald percentage en een bedrag wat mijn gemiddelde besteding moet zijn. Cijfers zijn in dit voorbeeld niet relevant. En van de week, hier even op iets dieper op ingaande, van de week was ik met iemand in gesprek en die vroeg, goh Jasper, niet of het een of ander, maar waarom deel je niet gewoon concrete cijfers uit je vorige winkel? En normaal gezien ben ik er allemaal niet te moeilijk over. Ik ben vrij transparant over het delen van cijfers of gebeurtenissen. Alleen, ja, ik weet niet precies hoe mijn vorige opdrachtgever Specsavers hierin staat. En, ten tweede, ik vind het ook niet geheel gepast om in een openbare podcast zoals dit cijfers te delen van een winkel die nu niet meer van mij is. Dus, zoals we dat al zo mooi zeggen, enige terughoudendheid is hierin geboden. Voor de voorbeelden die ik nu gebruik, is het op een manier relevant. Dus, maar ik vind het wel even belangrijk dat ik, deze context met je gedeeld heb. Terug naar mijn winkel van toen. Wekelijks had ik hetzelfde simpele ritueel. Op maandag keek ik vaak hoe de week ervoor verlopen was op drie belangrijke knoppen. Namelijk mijn oogmetingen, mijn conversie en mijn besteding. Hoe verhield zich dat met de vorige weken en met ons jaardoel? Want waar moesten we de komende weken dan extra op sturen om de doelen toch te behalen? Moesten we sturen op conversie of moesten we sturen op besteding? En welke actie moesten we dan daarin ondernemen? En nu denk je misschien, je noemt alleen conversie en besteding. Hoe zit het dan met de metingen? Dat was er ook een knop, dat klopt. Sterker nog, dit was voor de winkel van mij in Etten-Leur, althans voor mij, de belangrijkste, meest schaalbare knop en deed ik daarin weer het volgende. Op zaterdagmiddag rond 4 uur ging ik zitten met de agenda. Hoeveel metingen heb ik de volgende week nodig? Dat was natuurlijk bekend, want elke week had ik een x-aantal oogmetingen nodig. En dat schreef ik gewoon op een klapblaadje. Dan daaronder schreef ik hoeveel metingen stonden er tot dan toe al gepland voor die week. Super simpel, die ging ik gewoon bij elkaar optellen. Maandag 1, 2, 3, 4, 5 ging ik gewoon tellen. Dinsdag 1, 2, 3, 4, 5, woensdag 1, 2, 3, 4. Zo simpel. Daarin telde ik contactlenscontroles en contactlensaanpassingen nam ik daarin niet in mee. Ik pakte alleen de brilmetingen, want daar ging natuurlijk de strategie over. Oké, hoeveel oogmetingen moeten er dan nog bij om ons doel te behalen? Ik wist hoeveel we de hele week moesten hebben. Ik wist hoeveel er tot dan toe al gepland stonden. Dus hoeveel moesten er dan nog bij? Op dat moment werkten wij in de winkel met een online agenda. Dus het was dus ook zaak om te bepalen hoeveel, tussen haakjes, online plekken er nog beschikbaar waren om ervoor te zorgen dat ik tot een aantal oogmetingen per die week ging komen. Op het moment dat er niet voldoende plekken waren, pakte ik mijn planning erbij. En dan ging ik kijken, waar zou ik eventueel nog extra plekken kunnen genereren? We hadden 3 ingerichte oogmetruimtes, waarvan er 1 nog niet permanent gevuld was. Dat had gewoon met de bezetting te maken. Dus was het zaak om te kijken of we die überhaupt gevuldig konden krijgen. En waren er na die oogmeting dan ook nog genoeg medewerkers om de bril uit te zoeken en om een glasadvies te doen? Ik probeerde overal rekening mee te houden. Dat lukte natuurlijk niet altijd, maar vaak lukte het wel. Oké. Op woensdag controleer ik dan aan het einde van de dag, maandag, dinsdag, woensdag zijn nu geweest, hoe zijn we onderweg? Hoeveel metingen hebben we tot nu toe al gedaan? Hoeveel moesten we er nog doen? En dus, hoe zit het dan nog met de beschikbaarheid in mijn agenda? Zodat ik nog tot en met zaterdag kan bijsturen. Misschien dat ik er nog wel bij kon zetten. Misschien was het gewoon prima. En het kan zijn dat dit nu allemaal vrij snel gaat. Hè? Dat je denkt, oké, maar wat zei hij nu net? Wat zei hij nu net? Zet hem gewoon even op pauze. Spoel hem gewoon een klein stukje terug. En luister dit deel dan nog een keer. Het is ook niet zo dat je het op deze manier moet doen. Alleen voor mij werkte het. En hetgene wat wij doen als coach is, wij geven perspectief. Dus kijk eens op deze manier naar. Kijk eens naar, op die manier naar. Nou, dat is hetgene wat ik hier natuurlijk met je doe, is je perspectief geven. Dus wat die oogmeting betreft, het klinkt allemaal misschien wat obsessief, maar het zorgt bij mij wel voor maximale en ook weer tussen haakjes financiële rust. Natuurlijk hadden we andere uitdagingen, want we waren net een echt bedrijf. Maar deze manier van werken gaf mij op dat moment maximale, efficiënte stuurtijd op het gebied van mijn financiële strategie. En dit is waar het bij veel ondernemers vaak misgaat. Want hun strategie klopt dan meestal wel, maar ze kijken niet, of in ieder geval niet genoeg, of ze nog op koers liggen. En dat brengt me dan bij punt nummer 2. Want de reden nummer 2 waarom strategie meestal niet lukt, doe je wel de juiste taken. Misschien is het zelfs wel de eerste reden waarom strategie niet behaald wordt, maar in de voorbeelden die ik nu gegeven heb, is het logischer dat ik het op deze manier gedaan heb. Eerst nummer 1 en nummer 2, maar misschien is nummer 2 eigenlijk wel nummer 1. Nogmaals, ging het te snel, luister het even terug. Want waar besteed je eigenlijk je tijd aan? Want niet alle taken in je bedrijf zijn even belangrijk om door jou als leider gedaan te worden. Vooral dat laatste stukje is belangrijk voor de context, hè? Om door jou als leider gedaan te worden. Ik zie de boze reacties al binnenstromen en alle taken zijn even belangrijk. Ja, 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 dat klopt. Maar niet om door jou als leider gedaan te worden. Ik ga ook hierin weer een voorbeeld geven van mezelf. Ik ben er van een beetje kwetsbaarheid, ben ik niet vies. Dus ook hierin enige kwetsbaarheid van mezelf. Maar dan weet ik zeker dat het bij jou aan de andere kant van de speaker ook op een diepere level kan landen. Ik kan me nog als de dag van gisteren een coachgesprek herinneren van een paar jaar geleden tussen mij en John. John is mijn coach, zoals de meesten van jullie al weten. Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds cliënt van hem. En in dat gesprek bracht ik in dat wanneer ik op kantoor zat, vaak met de deur dicht, had ik gedachten als, wat zouden mijn medewerkers eigenlijk nu van mij vinden? Wat zouden ze van mij denken wat ik eigenlijk aan het doen ben? En als je de eerste aflevering van de Toptiek podcast geluisterd hebt, mijn origin story, dan weet je dat dit, vooral wat vinden andere mensen van mij, een zeer hardnekkig patroon was. Maar dus in deze specifieke situatie versterkte dat dus blijkbaar. Op kantoor in mijn winkel. En John vroeg heel treffend, zou het ook zo kunnen zijn dat jij een oordeel hebt over jezelf, over hetgeen jij op dit moment aan het doen bent of gaat doen? Sterker nog, sta maar open voor de mogelijkheid dat het zo is. Want was de taak die je op dat moment ging doen ook hetgeen wat je op dat moment moest doen? Was de taak die je ging doen een, zoals we dat noemen, noodzakelijk vrijste actie? Of was het op dat moment eigenlijk een hele oppervlakkige actie? En zoals vaker in dit soort gesprekken, sloeg John hiermee de spijker op zijn kop. Ik was bezig met zeer oppervlakkige acties, waarvan ik wist dat ze oppervlakkig waren. En toch bleef ik het doen. Ondertussen gedachten hebbend wat het personeel dan wel niet van mij vond. En dat is misschien wel het allermooiste van het vak coaching wat ik nu doe. Hij maakte op dat moment zichtbaar wat ik zelf niet wilde zien. En doordat ik toen bewust was van hetgeen dat ik aan het doen was, sterker nog, niet aan het doen was, kon ik pas een keuze maken. In coaching noemen we dat awareness and choice. Je kan pas een keuze maken als je ergens bewust van bent. Nou, ik hoorde een aantal jaar geleden over een oefening die inmiddels één van mijn meest favoriete oefeningen is. En dat noemen we de rollenoefening. De rollenoefening maakt meestal pijnlijk duidelijk waar we onze tijd aan besteden. Niet alleen aan waar we onze tijd aan besteden, maar wat die taak je kost of oplevert. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Oké, hoe werkt de rollenoefening? De rolloefening is namelijk in essentie heel erg simpel. En nogmaals, daar hou ik van. Ik hou van dingen super simpel maken. Je pakt een A4-formuliertje. Op dat A4-formulier trek je 3 verticale lijnen, zodat er dus 4 kolommen ontstaan. En ook hier, zet hem even op pauze, ga een A4'tje pakken, ga kolommen trekken, nou dat. Zet hem even op pauze en gaan we door. In de eerste kolom schrijf je alle taken die er in jouw bedrijf te doen zijn. Alle taken. En dit is dus echt veel werk. Dat is geen enkel probleem, neem hier gewoon echt je tijd voor. Ga in kolom nummer 1 alle taken schrijven. En misschien moet je 2, 3, 4, 5, 6 A4'tjes onder elkaar plakken. Maakt me niet uit, alle taken. In kolom nummer 2 schrijf je de naam van degene die die taak in kolom nummer 1 op dit moment uitvoert. Dus je schrijft de naam op van degene die de taak van kolom nummer 1 op dit moment uitvoert. Dan, als het goed is, ga je al dingen zien. In kolom nummer 3 zet je de naam van diegene, of een systeem, of een dienst, die die taak van kolom nummer 1 eigenlijk zou kunnen en of moeten doen. Heel simpel voorbeeld. Ik heb een aantal trainingen gegeven voor leiders in de optiek. Ik ga het even zo noemen. En daarbij ging het op een gegeven moment over dat er nog veel brillen zelf gemaakt werden. Dat er nog glazen geslepen werden. Dus voor de niet-optiek ondernemers, normaal gezien als opticien, je verkoopt een bril. Je bestelt het glaswerk. Dat klinkt heel gek, maar ze wisten nog helemaal. Je bestelt een linkerglas en een rechterglas die aan de specifieke eisen voldoet die de oogmetingen waarvan de oogmeting gedaan is. En de opticien die slijpt dat dan meestal zelf in zijn winkel, in de werkplaats of in een laboratorium. Maar heel veel ondernemers hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt van, nou, als ik daar nou niet zelf mee doe, maar ik ga bijvoorbeeld, dat noem je zoiets als remote etching, dan geef je de vorm van het montuur geef je door aan een leverancier of aan de fabriek die de glazen maakt. Vaak doen zij dat ook. En dan maken zij bijvoorbeeld de glazen alvast netjes mooi op maat, hoeven ze alleen maar in te monteren. Dat scheelt enorm veel werk. Dat zou bijvoorbeeld een dienst kunnen zijn die je nu zelf doet, maar die je eventueel bijvoorbeeld uit zou kunnen besteden. Maar dat kan ook boekhouding zijn. Ja, ik kan 100 dingen opnoemen. Oké, gaan we naar kolom nummer 4. Dat is misschien wel de mooiste kolom. In kolom nummer 4 schrijf je of dat de taak van kolom nummer 1 een 10 euro per uur taak is, een 100 euro per uur taak is of een 1000 euro per uur taak is. En ik moet je natuurlijk even uitleggen over wat dat is. Dat ga ik natuurlijk nu doen. Want alle taken van kolom nummer 1 in jouw bedrijf, die moeten gedaan worden. En ze zijn ook allemaal belangrijk. Alleen de ene taak zorgt voor een grotere hefboom dan de andere taak. De ene taak levert jou als bedrijf gewoonweg meer op dan de andere taken. En dat zijn taken die voor jou als leider belangrijk zijn. Het enige wat jij als leider zou moeten doen, dat zijn 1000 euro per uur taken. En het is niet zo dat jij geen 10 euro of 100 euro per uur taken mag doen, maar je zou ze niet moeten hoeven doen. Ik heb hier veel discussie over gehad met andere leiders in de optiek, of vestigingsmanagers of bedrijfsleiders. En dan heb ik heel vaak namelijk het voorbeeld schoonmaken. Het schoonmaken van de wc, nam ik als voorbeeld. Of het stofzuigen van de winkel bijvoorbeeld. En heel veel zeiden dan, ja, maar je moet ook het goede voorbeeld laten zien. Ik wil als vestigingsmanager of eigenaar, of wat de rol van die persoon dan ook was, wil ik ook het goede voorbeeld geven. Dus is het goed om af en toe ook een keertje te stofzuigen? Ik zeg niet dat je nooit mag stofzuigen, of dat het goed is om ook een keer te stofzuigen om het goede voorbeeld te geven. Alleen jij zou niet altijd die taak moeten hoeven doen. Want als het stofzuigen afhankelijk is van jou, dan heb je echt een probleem. En ik ga je nog een aantal andere voorbeelden geven. En alles is contextbepalend, want voor de ene onderneming is taak A een 100 euro per uur taak, en voor andere is het een 1000 euro per uur taak. Het is belangrijk dat je gewoon heel erg eerlijk naar jezelf bent. Oké, 10 euro per uur taken. 10 euro per uur taken zijn taken die gedaan moeten worden. Net als 100 euro en 1000 euro per uur taken. Maar die iemand anders bijvoorbeeld ook kan doen. En ik ga een aantal voorbeelden geven. Bijvoorbeeld administratie. Of voorraadbeheer. Montage. Schoonmaken. Bestellingen. Het zijn allemaal belangrijke taken. Absoluut waar. Maar ze laten je bedrijf niet groeien. Ze houden je bedrijf gewoon draaiende. Nou, dan hebben we de 100 euro per uur taken. Dat zijn vaak vakman- en managementtaken. Bijvoorbeeld roosters maken, ogen meten, teamoverleg, processen verbeteren, planning. Het zorgt ervoor dat je bedrijf goed of beter zelfs nog loopt. Maar ook dit is niet waar je je strategie bouwt. En dan heb je de derde categorie. Dat zijn de taken die het verschil zouden kunnen maken, de 1000 euro per uur taken. Bijvoorbeeld strategie bepalen. In sommige gevallen marketing. Nieuwe klanten aantrekken, team ontwikkelen, partnerships opbouwen, nieuwe kansen ontdekken. Het zijn taken die bepalen waar je bedrijf over 2 of 3 jaar staat. Het zijn taken van de leider. En nogmaals, voor de duidelijkheid, voordat ik allemaal boze brieven ga krijgen. Het kan zijn dat jouw context bepaalt dat taken die ik net noemde als 1000 euro per uur taken voor jou een 100 euro per uur taak zijn of andersom. Dat is natuurlijk gewoon onmogelijk, dat betwist ik niet. Maar het is aan jou en jouw eerlijkheid om te bepalen welke taak welk bedrag krijgt. En wat je dus als allereerste uit wil gaan besteden. Want dan zie jij in die lijst, zie jij staan, oké, ik sta eigenlijk al heel erg vaak bij een 10 euro per uur taak. Het is zaak om zo snel mogelijk een lijst van, laten we zeggen, 10 taken te maken die je gaat uitbesteden. En dan ga je er met 3 beginnen. Sterker nog, je gaat er met 1 beginnen. Wat is de allermakkelijkste taak om morgen nog over te dragen? En dan begin je mee. Stel dat je namelijk gelijk een 100 euro per uur taak gaat willen uitbesteden, dat is veel lastiger. Voor je hersenen is dat veel lastiger. Je reptiele brein, aflevering nummer 1 in de strategie 3-luik, gaat verhalen verzinnen, dat is niet mogelijk en jij moet het echt gewoon doen. Dus ga beginnen bij een hele simpele 10 euro per uur taak om die als eerste uit te besteden. Is dat gelukt? Dan denk je hersenen, dat is eigenlijk best wel makkelijk. Ik kan er nog wel één en dan ga je er nog eentje doen. Maar veel ondernemers zeggen dat ze leider willen zijn. Maar hun agenda ziet eruit als die van een vakman. Ze beginnen de week met goede intenties en zodra het druk wordt, vallen ze terug in 10 euro of 100 euro per uur taken. Want dat voelt veilig. Daar zijn ze heel goed in. Dat doen ze al fucking 20 jaar. Maar dat precies zorgt ervoor dat strategie niet lukt. En hier had ik het dus wat ik net al zei over in aflevering 1 van de 3-luik. Deze ondernemers zijn in de kern nog de vakman waar ze eigenlijk leider moeten zijn. De rol die ze aannemen, die klopt nog niet. Ze zijn nog de verkeerde persoon. En dat maakt helemaal niet uit. Het geeft niet. Daar ben ik dan voor om ze daarmee verder te helpen. Om jou, net als John bij mij, te laten zien wat je zelf niet ziet. Of sterker nog, niet wil zien. Oké, die rollenoefening. Wat dat betreft, ik heb een document uitgewerkt. Speciaal voor optiekondernemers. Als je die oefening graag wil ontvangen, stuur me even een berichtje. Je kan me allemaal wel vinden. Nogmaals, Google Jasper Baks en dat is BAKX of Toptiek of weet ik wat. Dan via Google kom je er wel achter. Dan stuur ik je document gratis toe. Ook voor de niet-optiek ondernemers is het heel erg interessant. Die mogen hem natuurlijk ook aanvragen. Kunnen hem ook hartstikke goed gebruiken. Het document heb ik gewoon een optiek sausje overheen gegooid. Dat is alles. Je kan hem gewoon natuurlijk gebruiken. Dus als we deze aflevering gaan samenvatten, dan komt het eigenlijk hierop neer. Strategie mislukt bijna nooit omdat het plan niet goed is. Natuurlijk mag het soms wel aangescherpt worden op doelen, op KPI's. Maar strategie mislukt veel vaker omdat je of niet stuurt op cijfers en of je niet stuurt op tijd. Dus als je één ding wilt meenemen uit deze hele serie, laat het dan dit zijn. Blijf elke week kijken of je nog op koers ligt. En dan een tweede, zorg ervoor dat je de taken doet die je moet doen. En als we dan alle 3 de afleveringen van de 3-luik naast elkaar leggen, dan heb je een compleet systeem. Je hebt een rol, je hebt ritme en je hebt resultaat. Of anders gezegd, wie moet je zijn? Wat moet je doen? En waar stuur je op voor resultaat? En als je dat serieus neemt, dan kan het gewoonweg niet anders dan dat je bedrijf groeit. Dit was het weer leuk. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Toptiek podcast. Heb je nou die eerste twee afleveringen nog niet geluisterd, ga dat ook doen. Of luister ze dus noods nog een keer alle drie. Want als je ze nu alle drie geluisterd hebt en je gaat nu terug naar de eerste aflevering, ga je de eerste aflevering op een ander level luisteren en je gaat andere dingen eruit pakken. Dus luister hem 2 keer, 3 keer, 4 keer, bij wijze van spreken, totdat het dieper landt. En je weet, deze persoon moet ik zijn om mijn strategie te laten slagen. Nou, mocht het nou zijn dat ik in deze serie iets bij je los heb gemaakt, of als je denkt, ja, ik wil eigenlijk wel geholpen worden om te zien wat ik niet zie of niet wil zien, stuur me dan een bericht, kom bij me op de lijn, neem contact met me op. Nogmaals, ik ben overal wel te vinden, dus zoek me gewoon even op en neem contact met me op. Ook als je suggesties hebt voor de Toptiek podcast, laat het me weten. En dan zie ik je heel erg graag weer in de volgende aflevering.